Dames en heren, mag ik u van vragen vanaf dit moment weer zo min mogelijk even een aantal ogenblikken zo min mogelijk te bewegen en zo min mogelijk geluid te maken.
Goedenavond, vrienden. Het wordt dus, u vraagt en wij draaien er zo weinig mogelijk omheen. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord. Alle vragen zo bondig mogelijk. En als het niet voldoende is, kunt u aanvullende vragen stellen. Mag ik beginnen met de eerste schriftelijke vraag? Dan zal ik ondertussen een druppel voor u instellen.
De door u aangekondigde UFO-golf, waarom komen zij en wanneer en van waar en waarom de cycliciteit in het bezoek? Een rondgaande patrouille?
Ja, die golf die heeft eenvoudig te maken met een verkeer waarbij een aantal zeg maar, schepen in de buurt van het zonnestelsel komen. De UFO's die u dan ziet zijn kleinere voertuigen. En als ze daar benaderen is dat onder andere om water op te nemen. Of schoon als ze het op de verkeerde plek doen, zijn ze mooi in de olie. Patrouille, nee, geen patrouille, maar het zijn zeg maar handelsverbindingen. Of schoon handel ook misschien niet juist is, omdat het gaat om prototypes en niet dus om vracht, zoals u dat begrijpt. Nou ja, waar ze vandaan komen, ik weet het niet precies. Waar ze naartoe gaan, datgene waar nu al een verkenner van is geweest en waargenomen, en die binnenkort dus van meer zullen worden waargenomen, die zijn op weg naar Signe 3. Maar ze zouden net zo goed ergens anders naartoe kunnen gaan, dus.
Zijn recente UFO-sighting in een dichtbevolkt land als Nederland authentiek?
Er zijn in Nederland in de laatste tijd geloof ik 6 of 7 sightings gemeld, waarvan zover mij bekend er 2 authentiek zijn. 3 in feite op hysterie berusten en 1 op een foutieve waarneming van een ster aan de hemel.
En kunt u iets over die beschaving vertellen en de techniek?
Ik heb gezegd dat ik kort en bondig zou antwoorden. Wanneer ik dat wil volhouden, nee.
Wat verwacht u dat de ontwikkelingen zullen zijn rond de personal computers en welke invloeden heeft dit op de ontwikkeling van de mensheid?
De personal computer maakt het mogelijk om gemakkelijker te beantwoorden aan de eisen van een sterk gebureaucratiseerde wereld. Als zodanig zullen ze voorlopig wel grote opgang maken, daar ze onder andere geheugen- en registratiemogelijkheden met zich brengen. En steeds kleinere en compactere geheugens komen met grotere capaciteiten. Ik neem aan dat het nadeel ervan is dat men een groot gedeelte van de eigenlijk natuurlijke geheugenfuncties en de zelf volbrachte hoofdrekenwerkingen en zo langzaam maar zeker helemaal aan de computer gaat overlaten. En dat betekent dat men dan een computer nodig heeft om uit te maken wat 1 en 1 is. Dat lijkt me dus nadelig. Voordelig is het in zoverre dat een groot aantal leerprocessen die in feite op informatie en repetitie berusten zeer goed kunnen worden volbracht door computers van een soortgelijk type op een centraal geheugen dus aangekoppeld en dat men daarbij dus toch de mogelijkheid heeft tot persoonlijke correctie. Menselijk toezicht en ingrijpen blijft noodzakelijk, maar een sterke ontlasting van de behoefte aan personeel kan daardoor inderdaad plaatsvinden. En ten laatste, ja, als het zo verder gaat, dan vermoed ik dat de mensen van de komende geslachten zeer spatelvormige vingertoppen hebben, die bijzonder geschikt zijn om toetsen in te drukken, maar waar je moeilijker iets zelf mee kunt doen.
Zal het aandeel van de vrouw in het computergebeuren evenwichtiger worden vertegenwoordigd?
Ja, de vrouw is ook een mens. En als ik het heb over de mens, is de vrouw inbegrepen.
Maar omdat ze minder geïnteresseerd zijn, raken ze op de achtergrond.
Ik hoor het u zeggen, ik kan het alleen niet helemaal geloven. Vrouwen die zullen wel op een andere manier ermee gaan werken. Hoeveel huisvrouwen hebben niet hun recepten opgeslagen in een computer? En gebruiken de computer om op bepaalde tijden een waarschuwingssignaal te geven en een lijstje te laten zien van de boodschappen die nog gedaan moeten worden. En dan vergeten ze bovendien nog wel eens een keer tijdens voldaan achteraan toe te voegen, de boodschap te wissen, zodat ze dan 3 keer zoveel in huis hebben als ze nodig hebben. Dat dus wel. Maar vrouwen werken er ook mee. Vrouwen werken er ook beroepshalve mee en zeer goed. En het blijkt dat dus vrouwen zeer goede programmeurs kunnen zijn. Zeker wanneer ze eenmaal de taal van de computer goed beheersen en daarnaast geïnteresseerd zijn in de problemen die dus op die computer worden berekend en bekeken. Er is in Nederland een werf die jachten maakt, waarbij op de ontwerpafdeling een dame een computer bedient, die dan, ja, heeft meerdere geheugens enzovoorts, die dan toch in staat zijn daardoor projecties te maken van vormen, de juiste vorm, de juiste spanning, de onderlinge vergelijkbaarheid van materialen en zo. Het interesseert haar. En ze doet het werk zo goed dat geen ingenieur het er kan verbeteren. Integendeel, ze doet het vlugger dan een ingenieur.
Hoe weet u dat? Is dat een vriendin van u?
Nee, maar het is een kennis van me die nog niet zo lang geleden is overgegaan.
En hebt u mee gepraat over haar?
Nou ja, je hoort zo het een en ander en ik vind dat dan interessant altijd. Weet u, het is natuurlijk aan onze kant makkelijk om erachter te komen hoeveel stomme mensen er rondlopen. Daar heeft iedereen de mond vol van. Maar ik luister graag naar degene die dus exceptioneel iets presteren. Wat computers betreft heb ik dus hier iemand achter de hand die er iets van weet. En wat dit geval betreft heb ik dus het verhaal gehoord. En ik heb het naar beste weten en zojuist mogelijk weergegeven.
Ja, toch zegt, is het zo dat bij de computers is ambivalent. Want er is natuurlijk een positieve aspect aan dat het ons voorbereidt op een hele snelle, ultrasnelle communicatie. Maar dat de techniek die daarvoor nodig is ook zo ontzettend gebruikt wordt in de oorlogsindustrie. En ik hou niet van de oorlogsindustrie.
Nee.
Nog meer niet. Ja, maar die is, voor die oorlogsindustrie en die moderne wapens is het onontbeerlijk ook weer diezelfde techniek. Dat moet zich tegen elkaar afwegen natuurlijk ook weer.
Ja, mag ik iets heel gek zeggen? Alle vooruitgang op aarde is mede geboekt als gevolg van een strijd en de derde ontstane behoefte. En dat komt doodgewoon omdat de mens een sterke drang heeft tot zelfbehoud en die drang tot zelfbehoud dan uitdrukt in het eerst gebruiken van zijn vernuft om iets te vinden waardoor je een ander te sterk kan zijn of een ander kan verdrijven. Het eerste vuur dat gebruikt werd, werd gebruikt om dieren te verdrijven. Pas later ontdekten ze dat je ze er ook in kunt koken. Dus je moet heel eenvoudig dit begrijpen. Een computer kan niet de mens vervangen, omdat de computer, althans voorlopig, niet in staat is zelfstandig zijn input te veranderen, aan te passen en alleen op grond van een vastgelegd patroon kan ageren en reageren. Daar waar dit niet voldoende is, moet de mens dus kunnen ingrijpen. Helaas zijn er mensen die vergeten dat een computer alleen weergeeft wat erin is gelegd. En dat voer je bij bepaalde wargames bijvoorbeeld, die ook bij computer worden voltrokken, tot een eigenaardige kruising van het atoomtijdperk, de eerste Romeinse phalanx en bepaalde Duitse strategen, waaronder van Clausewitz. En als je dat dan allemaal bij elkaar bekijkt, dan denkt de computer dat de troepen op kunnen rukken, omdat ze vergeten hebben mee te delen dat in de Romeinse tijd de uitwerking van een atoombom nog niet bestond. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Yes. Nou, dan zijn we het hopelijk wat dat betreft ook mee eens.
Hebben kwartshorloges invloed op onze lichamelijke energie en zijn ze schadelijk voor de gezondheid?
Zover mij bekend niet. Uiteindelijk gaat het om het trillingsgetal van een zeer klein kristal. En dat is zo dun en zo miniem dat voor het lichaam zelf dus geen beïnvloeding plaatsvindt. Het zou het echter plaatsvinden in een massa die gelijk is aan ongeveer een derde van het menselijk lichaam in massa, dan zou heel waarschijnlijk daardoor het menselijk organisme, vooral het zenuwstelsel, sterk betroffen worden en zouden er ook onregelmatigheden in de huidfunctie ontstaan.
Dus geen kleine kinderen met kwartshorloges?
Nou, als het zo van die grote knotsen zijn dat ze een derde kind zijn, hou ze weg.
De Black Hills in de Verenigde Staten willen ze nu gaan afgraven. De orde heeft deze plaats eens sterk geestelijk geladen benoemd. Verdwijnt dit nu? En bij welke plaatsen in dat gebied bevindt zich deze lading?
Wat het laatste betreft geen commentaar omdat ze het af willen gaan graven. Dat moeten ze zelf maar ervaren. Wanneer ze daaraan beginnen, dan zullen ze met heel ongebruikelijke tegenslagen te rekenen krijgen. En dan zullen heel waarschijnlijk een aantal mensen daardoor ook psychisch sterk geschokt raken. Wanneer echter de massa verwijderd wordt en uitgestrooid, wordt de werking sterk gediffuseerd. Zou je kunnen zeggen dat ze dus verdwenen is.
Hoe is de laatste sterravond afgelopen en waar is de geestelijke energie samengebundeld en is het doel, uitstralen van de energie, bereikt?
Geen commentaar, behalve dit. Het doel is bereikt. De uitstraling was behoorlijk groot en ook in Nederland zijn een aantal mensen daarbij direct betrokken geweest.
Heeft Puttiparthi, de verblijfplaats van Sai Baba, inderdaad die sterke geestelijke lading die men eraan toeschrijft?
Suggestie speelt wel degelijk een rol daarbij natuurlijk, maar je moet één ding niet vergeten. Waar een mens leeft die een sterke geestelijke uitstraling heeft, wordt dat vastgelegd in het materiaal van de omgeving. Iemand die daar binnenkomt, ervaart dus de weerkaatsing van die uitstraling. En dat kan, zeker als je dat verwacht, in je grote verandering tot stand brengen. Kan je dus inderdaad beroeren.
Melchizedek met een vraagteken.
Ja, welke bedoelt u? Er zijn er meer geweest. Zedek is een familienaam trouwens op het ogenblik nog in het oosten. Maar u bedoelt waarschijnlijk de priester die per ezel reisde en die aan de andere kant ook offers bracht van plantaardige aard. Melchizedek is een representant van een zeer oud geloof dat direct heeft te maken met de interrelatie tussen de innerlijke mens, de natuur en wat je de geestelijke waarheid of de geestelijke kracht kunt noemen. Als zodanig staat hij aan de basis van een hele reeks ontwikkelingen waarbij men geprobeerd heeft deze krachten ook voor zichzelf te omschrijven, eventueel te wekken. En daarnaast is hij dus ook nog aanleiding geweest voor het ontstaan van zeg maar een soort witte priesterorde op aarde, die nog steeds bestaat en die voor een deel verborgen is in het zogenaamde verborgen priesterrijk. Althans, dat is een rozenkruisersaanduiding hiervoor. Het is een rijk dat onzichtbaar bestaat en waar personen die zichtbaar zijn deel van kunnen uitmaken door hun geaardheid en die daarbij dan vaak ook bepaalde rituelen in acht nemen.
Tot op heden?
Tot op heden.
Was Jezus Christus uit de orde van Melchizedek?
Je zou dat kunnen zeggen, omdat hij een deel van die overlevering heeft overgenomen, ofschoon zijn basisopvoeding de allereerste jeugdjaren Essenes is geweest.
Er wordt de laatste tijd nogal wat gezegd en geschreven over de God in de nieuwe natuurkunde. Wat denkt u dat de wetenschap voor bijdrage zal leveren aan de geestelijke ontwikkeling in de nabije toekomst?
Zolang ze zich blijft baseren op haar eigen benaderingsmethoden, betrekkelijk weinig. De wetenschap is nog niet in staat om op een voor haar bevredigende wijze geestelijke fenomenen te beschouwen en anders dan op uiterlijkheden te beoordelen. Daar echter de werkelijke krachten innerlijke waarden zijn en de werkingen daardoor geen direct logisch verband vertonen met de situatie daarbuiten, is het voor de wetenschap, dacht ik, heel erg moeilijk. Maar men zal in die wetenschap ontdekken dat er andere dan stoffelijke waarden zijn die van grote invloed zijn, ook al hebben deze niet de controleerbaarheid die men voor wetenschappelijke tests over het algemeen toch zou eisen. Als men eenmaal zo ver komt, dan is het mogelijk dat de natuurwetenschappen een geheel nieuw hoofdstuk openbreken, waarbij we uiteindelijk toch weer wat terechtkomen in het kader van, zeg maar, het werkelijk alchemisme, waar aan de ene kant het onderzoek, aan de andere kant de innerlijke kracht en beschouwing een rol spelen en beide elkaar aanvullen om het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk te maken.
Kunt u wat meer vertellen over meteorologische biologie?
Ja, dat hangt met heel veel dingen samen dus. Je zou het volgende kunnen zeggen. Organismen worden beïnvloed door het luchtaardepotentiaal, waarbij dus de hoogte waarop hun hersenen zich bevinden en de borst zich bevinden, het meest belangrijk zijn voor de beïnvloeding. Daarnaast kunnen luchtdrukverschillen eveneens het functioneren van mens, dier en plant beïnvloeden. En ten laatste kunnen omgevingsveranderingen door het klimaat voeren tot psychische veranderingen, welke dan ook weer gedragsbeïnvloedend zijn. En daarnaast dus ook het lichamelijk ritme kunnen beïnvloeden, het zij vertragen, versnellen, dan wel onregelmatig doen zijn. Voldoende?
Hoe denkt u over de betekenis van musea en collecties kunst of historie? En heeft u een idee hoe je musea beter zou kunnen benutten voor bijvoorbeeld het onderwijs? Of kunnen we ze beter opruimen?
Ja, kijk, er zijn veel musea, neemt u me niet kwalijk, waarbij een hele hoop artistieke kitsch als kader wordt gebruikt voor een enkel stukje artistieke mededeling of projectie. Maar musea omvatten niet alleen maar kunst. Ze geven iets weer van het denken van de mensen, het voelen van de mensen. Ze scheppen als het ware een klimaat van voorstellingen. Daarvoor moet een museum gemakkelijk toegankelijk zijn. Een ideaal museum heeft over het algemeen ruimte, zodat elk kunstwerk op zichzelf bezien of beleefd kan worden. Wanneer we te maken hebben met galerieën, dan is dat wat moeilijker, omdat daar de commercie dus ook een rol speelt. Maar ik zou zeggen, de mogelijkheid om een persoonlijk beleefde schoonheid door een ander uitgebeeld voor jezelf te verwerven, kun je alleen daar vinden op het ogenblik. En daarom zijn ze nuttig en zou je ze moeten blijven aanvaarden. Wat betreft het onderwijs Ik geloof dat voor het kind het leren kennen van voorstellingen erg belangrijk is. Je zou dus ook met kleinere kinderen bepaalde delen van musea moeten bezoeken en dan de kinderen duidelijk maken waarom dit mooi en dat anders is en waarom die meneer het zus en die meneer het zo heeft gedaan. Dan groeit het kind naar een begrip van wat kunst betekent. Het kan daardoor ook tot een waardering komen die toch zuiver persoonlijk blijft en zal dan eerder receptief blijven voor de communicaties van die kunstenaars die voor dat kind of de mens die eruit geworden is wat te zeggen hebben. Het jammer is dat de meeste mensen bij kunst eigenlijk doof zijn voor toon, voor kleur, voor lijn, voor vorm, omdat ze nooit geleerd hebben het te zien als een werkelijke taal waarbij de emotionele communicatie dus in feite woordloos geschiet, zelfs nog wanneer woorden worden gebruikt. Een kunstenaar bijvoorbeeld vangt gevoelens in klanken en verbindt daar dan over het algemeen binnen een bepaald kader ook nog een betekenis aan. Maar er zijn gedichten waarbij de emotionele uitstraling en inhoud totaal verschillend zijn van de simpele mededeling die compact en poëtisch overigens in het gedicht aanwezig is. Voldoende?
U bent goden, staat ergens in de Bijbel. Geldt dit ook voor dieren?
Ik zie niet in waarom niet. Kijk, gij zijt goden, dat wil alleen zijn met een deel van God. En aangezien elk dier ook een deel van God is, is het ook een god. En aangezien geen steen kan bestaan zonder de oerkracht waaruit ze zich uiteindelijk gevormd heeft, zou je ook hij een stuk van God kunnen noemen. Voldoende?
Wie kan het best de baas spelen in deze wereld? De kerk, dogmatisch, liever niet, zie Iran. De staat, ideologisch, ook niet zo, zie Rusland. Het bedrijfsleven, pragmatisch, lijkt ook niet aantrekkelijk, Amerika. Wie of wat dan wel?
Ja, gewetensvraag. Ik zou zeggen in feite niemand. Je zou iedereen de gelegenheid moeten geven om de baas te spelen, maar hem dan voorzien van een of ander apparaatje dat bij een veelvoudig falen van de gezagsuitoefening automatisch het overgaan naar onze wereld ten gevolge heeft. Dit zou de machtslust van velen beperken, het zou het gewetensvol uitoefenen ervan bevorderen.
Is het bedrijfsleven wel noodzakelijk nodig? Zou het niet beter afgeschaft kunnen worden? Of als het er is, en geheel of gedeeltelijk nodig is, zou het niet minder corrupt moeten zijn? En hoe zou het dan moeten?
Het bedrijfsleven is noodzakelijk, omdat namelijk de productieprocessen die in uw wereld een rol spelen en die zelfs noodzakelijk zijn voor het voeden van de massa's, om nog niet te spreken van andere behoeften en luxe. Hè? Je moet zelfs de landbouw tegenwoordig industrialiseren. Is een bedrijfsleven nodig? Verder, bedrijfsleven heeft een stimulans nodig. Een winstprincipe is dus wel noodzakelijk. Maar winst betekent geld. Geld betekent macht. Macht betekent over het algemeen een soort alliantie met banken. Alliantie met banken betekent internationale geldhandel. Internationale geldhandel betekent manipulatie van productie, waarde van munteenheden en indirect dus van de besparingen van de burgers van die landen. Wanneer je het zo bekijkt, zeg je, ja, ik zou het liever kwijt zijn. Maar wanneer je het bedrijfsleven afschaft, dan verhongert onmiddellijk ongeveer 2/3 van de mensheid en ongeveer 1/8 van de rest gaat van louter ellende dood. Ik weet niet of dat een groot verlies is voor de aarde, maar voor ons zou het een ongewenste drukte betekenen. U zegt, ja, het is corrupt. Onthoud u één ding. Handel is in feite een vorm van corruptie, waarbij je de pretentie die je hebt voor je product verkoopt, tegen een prijs die te boven gaat aan de betekenis ervan. Kunt u zien bij schoonheidscrème en andere cosmetica bijvoorbeeld. Daar is het verschil tussen de werkelijke betekenis van het verkochte en de prijs. Vaak zegt dat de prijs 50 gulden is, ongeveer 49 gulden 45. Zolang u echter het principe wilt hebben van een mens heeft stimuli nodig om werkzaam te zijn, hebt u een bedrijfsleven nodig en hebt u daarnaast het ook al in zekere zin corrupte regeringssysteem nodig om de mensen dus te beletten in hun handelspraktijken te ver te gaan. En om dat nu weer een redelijke moreel-ethische achtergrond te geven, heb je dus een kerk nodig die pretendeert dat ze weet hoe het moet, ofschoon ze het ook verkeerd doet. Voldoen?
Waarom is iemand zo wanhopig en depressief dat hij dood wil?
Heel vaak omdat hij niet kan aanvaarden wat hij is en dit niet in overeenstemming kan brengen met datgene wat hij zou willen zijn en meent te kunnen zijn, zonder zich af te vragen hoe die het moet worden.
Wanneer voelt iemand dat hij zijn ware ik heeft gevonden?
Dat voel je niet, dat merken hoogstens anderen.
Hoe kom je je juiste partner tegen?
Dat is iets dat kunt u alleen maar voelen. Er bestaat geen bemiddelingskantoor voor je. Over het algemeen is er sprake van een meer geestelijke, althans mentale aantrekking, die dan door een fysieke wordt aangevuld en bij beide een gevoel van vervulling op beide gebieden teweeg brengt.
Hebben klanken die door middel van een bepaalde taal uitgestoten worden, bijvoorbeeld het Duits, aantrekkingskracht voor bepaalde natuurgeesten en of elementalen?
Ja. Ik weet wel dat ze hard wegliepen toen een zekere Duitser bepaalde dingen bralde me. En ik heb ook bijna natuurgeesten gezien in de buurt van een bierfest of zoiets. Maar ja, dat geldt eigenlijk overal. Bepaalde klanken, taalklanken, kunnen inderdaad bruikbaar zijn. En als je het juist doet, kunnen Duitse klanken daar ook wel degelijk voor gebruikt worden. Ik kan het niet helemaal illustreren, anders dan zitten behalve u nog andere salamanders hier, natuurgeesten. Of het begint ineens te tochten, want er komt een luchtgeest binnen. Maar Duits zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: im rondomschloen kreis gehen wir zum Leben und aus das Leben kommen wir. Und gehen wieder und wir geben das, was wir sind. Das All zum Sein. Maar, ik weet niet hoe je het voelt, maar er zit wat in, hè? En dat kun je natuurlijk op het Engels ook doen, hè?
Wat was dat, Enochiaans, rondtaal?
Huh?
Het Enochiaans?
Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Dat is dus gewoon klankcombinatie, je kunt het Engels ook doen. En dan kun je het wat triester doen, maar het zou iemand aan kunnen trekken als ik het helemaal goed zou doen. Oh Margaret, oh Margaret, your touch is gone to hell. Oh Margaret, you are still doing well. Oh Margaret, you give me creeps, you creep. So oh Margaret, lay down please, go to sleep. Ook weer een improvisatie met een ander ritme en uiteindelijk toch ook weer met een klankritme dat gebruikt kan worden in dit geval voor bepaalde natuurkrachten verwant met plantengroei. Dus het is mogelijk.
Voldoen. Wie was of is Ishtar?
Ishtar. Ishtar is de naam van een vrouwelijke godin, die dus vergelijkbaar is met Isis en ergens ook nog met Maria. Zij dat Ishtar een twee-eenheid is, die weer aan Kalidurga herinnert. Er is een godin die bijvoorbeeld in Babylon is aangeroepen, en die ook in Nineveh vereerd werd, en waarvan een voorbeeld met een iets andere naam zelfs in vroeg Mesopotamië al vereerd werd. Zij is de strijdende moederlijkheid, of moet ik zeggen de moederlijke strijdbaarheid. Zij is de vruchtbaarheid, maar gelijktijdig de dood die daar het gevolg van is. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over Seth die een lezing aan Jane Roberts dicteerde?
Ja, die ergert zich rot dat ze het altijd toch weer verkeerd begreep.
Wat is de toekomst van het traditionele georganiseerde christendom?
Ja, het traditionele christendom wordt langzaam maar zeker een soort show die je kan helpen om een bepaalde sfeer of stemming te bereiken, maar het zal steeds minder een macht worden die tussen de mensen God staat. Voldoen?
Is er een specifieke betekenis of gevolg van een kind dat ter wereld komt met behulp van een tang, dus dat anders niet geboren zou zijn?
Nou, zover mij bekend zijn er heel weinig voorbeelden van. Het enige bij een tangverlossing kan soms een beschadiging optreden. En die beschadiging die kan dan in het verdere leven wel gevolgen hebben. Maar het is duidelijk dat degene die incarneert in een dergelijk kind de behoefte heeft aan een menselijk leven, want anders zou de vrucht levenloos ter wereld komen.
Wat is de kleur van de straal of eigenschap van de verdraagzaamheid?
De kleur is blauw, goud gezoomd. En waarom? Door hij zoekt wijsheid en mystiek met elkaar te verknopen, door de kracht van het leven op haar wijze toch weer voortdurend uit te stralen. Voldoende?
Volgens astrologen wordt in het jaar 2000 de zwaartekracht versterkt door de stand van Jupiter en Saturnus ten opzichte van de aarde. Wat als gevolg kan hebben dat de aarde uit zijn as wordt getild. Kunnen we een nieuwe ijstijd daardoor verwachten? Of treden er nog wat andere verschijnselen op?
Neem me niet kwalijk. In de eerste plaats wordt de aarde er niet door beïnvloed. Maar het is doodgewoon dat de aarde in haar baan zich aan de ene zijde van de zon bevindt. Op een ogenblik dat niet alleen genoemde zware planeten, maar zelfs een drietal anderen zich alle aan de andere kant van de zon bevinden, waardoor inderdaad de aantrekkingskracht van de zon wat groter is dan normaal. Een evenwichtsverstoring of aardaskanteling zou ik daar overigens niet van verwachten. Het is overigens niet jaar 2000, het is, als ik me niet vergis, voor die stand 5 mei 16:19:99. Ja. Dus degene die daar dan zeggen, ja, dat zal die aardas doen kantelen, die vertellen dan over toenemende neerslag op de polen. Dit is niet geheel juist. Er is plaatselijke toename, plaatselijke afname. Wanneer beide polen in massa gelijk blijven, zal een wijziging van de afstand niet ontstaan. De verstoring die genoemd is, kan alleen ontstaan wanneer bijvoorbeeld de Zuidpool of de Noordpool sterk zou ontdooien, zodat het evenwicht van de massa verstoord wordt rond de as en daardoor de aantrekking een versterking kan zijn van een inherente onevenwichtigheid. De aardas zelf heeft niet één permanente stand. Ze beweegt voortdurend. Het is hetzelfde als een tol. Het lijkt misschien of hij recht staat, maar als je goed kijkt, zie je dat hij ook altijd een beetje wankelt. Doet hij het ook. De voorspellingen hier aan vastgeknoopt zijn waarschijnlijk te danken aan het einde van de eeuwsyndroom, waarbij de mensen altijd enorme veranderingen en veelal ook rampen verwachten. En naarmate ze minder raad weten met het heden, verwachten ze eerder een wereldvernietiging.
Ja, einde millennium syndroom.
Huh?
Einde millennium syndroom.
Ja, ja, ja. Maar het komt zelfs per 100 jaar voor. Hoor.
Ja.
Aan het eind van het millennium, dat geef ik graag toe, komt het in versterkte mate voor. Maar het is dus eerder een psychologische factor, omdat men geen raad weet met een nieuwe era en ook geen raad weet met de huidige.
Maar hoe zal het derde millennium anders zijn dan het tweede? Of is dat nog niet zo te zeggen?
Wij nemen aan dat dit derde millennium na Christus, want dan moeten we daarbij zeggen, zal verschillen van het huidige, doordat de materialistische tendensen, die overigens al ongeveer 800 voor Christus zijn opgebouwd, steeds meer verzwakken ten bate van geestelijke tendensen, waarbij ook de, zullen we zeggen, nu paranormaal genoemde kwaliteit van de mens in de samenleving steeds verder in spel komen, en waardoor dus de samenleving van geaardheid sterk zal veranderen, zij het over een langere periode. Uitgesmeerd wat verandering betreft. Voldoende.
Wat kunnen wij voor overledenen doen?
Ja. In de eerste plaats, herdenk ze niet in leed omdat ze zijn gegaan, maar in de vreugde voor wat ze betekend hebben. De tweede plaats valt ze niet lastig. Ze hebben te wennen aan een nieuw bestaan en als ze contact met u zoeken, zullen ze leren hoe dat moet en zullen ze het doen. Ten laatste, leef voor uzelf zo dat u altijd een gevoel van vrede en van licht kunt uitstralen, ook wanneer u zich bezighoudt met uw overledenen. Voldoende?
Wat is de geestelijke afkomst van het OASHP-boek?
Bezit onvoldoende gegevens.
Mag ik vragen waar en wanneer u leefde en waarom doet u dit werk? Krijgt u daar een opdracht voor?
Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Ook niet wanneer ze mijn persoon betreffen.
Is de orde der verdraagzamen een vaste groep of werkt ieder voor, vanuit zichzelf?
De orde zou je een vaste groep kunnen noemen vanuit menselijk opzicht, maar ze berust in feite op de vrijwillige erkenning van meerwaardigheid van bepaalde personen ten aanzien van bepaalde ontwikkelingen, projecten of gebeurtenissen. Ze heeft gemeen een bepaalde opvatting over datgene wat voor de mens en de geest het belangrijkste is op het ogenblik. Ze werkt niet op grond van opdracht, maar op grond van erkenning dat iets wenselijk is, waarna men zich daar vrijwillig aan wijdt. Voldoen?
Na het overgaan in het andere leven, is het dan niet moeilijk om je los te maken van iedereen van wie je houdt?
In het begin word je overweldigd door de herbeleving van je bestaan. Het bekende valsyndroom dat heel vaak voorkomt. Je wordt als het ware de trechter ingezogen, je komt in het licht terecht. Je wordt geconfronteerd met wat je werkelijk bent. Je ziet om je heen langzaam maar zeker een andere wereld gestalte aannemen. En daar word je zodanig door overrompeld dat je alleen door schuldbewustzijn of een gevoel van falen terug wordt gericht naar degene die je dierbaar zijn. Heb je eenmaal een gevoel ontwikkeld voor geestelijke kwaliteiten en het geestelijk bestaan, dan zul je over het algemeen proberen de geestelijke elementen van degene met wie je verbonden was terug te vinden. En het resultaat is dan vaak contacten, ofschoon die bij de meeste mensen helaas op onbewust niveau zich afspelen.
Kun je daar op aarde op voorbereiden?
Ja?
Kun je daar op aarde op voorbereiden?
Ja, je kunt natuurlijk beginnen met in de kleuterschool je voor te bereiden op het gymnasium. Ik vraag me alleen af of het nuttig is. Dat kan wel.
Naaste liefde wordt vaak uitgelegd als het voortdurend klaarstaan voor anderen. Zijn anderen daarmee echt geholpen? Is het niet vaak medelijden met onszelf?
Ja. Een collega van mij heeft eens in het verleden geformuleerd: christelijke naastenliefde is de liefde die een christen om Christus willen van zijn naaste meent te mogen eisen. Naastenliefde is daar waar je zelf contact hebt. Helpen zo goed je kunt en op elke wijze waarop je kunt. Ook wanneer dit voor jezelf ongemak en dergelijke meebrengt. Het betekent niet je bezighouden met alle anderen die lijden, om dan over het algemeen zelf niet veel meer te doen dan anderen aan te sporen om daar iets in te veranderen. Ik zou dus zeggen, naastenliefde is het best uitgedrukt in de parabel van de barmhartige Samaritaan. De werkelijke naaste is degene die de nood erkent en er iets aan doet. U bent de naaste van een ander op het ogenblik dat deze relatie optreedt. Het zij dat u door de ander geholpen wordt, het zij dat de ander u helpt. Dat zijn de naasten. Het is dus geen algemeen begrip.
Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij nakomelingen?
Nakomelingen waren er niet en van een officieel huwelijk was geen sprake. Over de rest zullen we beter zwijgen.
Als de geest in de mens zich al verder wil ontwikkelen en meer op zichzelf zal richten, zal dit dan in de toekomst geen verscherping van meningen geven, zeker wat betreft het materialisme?
Ik denk het niet, omdat degene die innerlijk bewust wordt, begrijpt dat een ander het recht heeft en zelfs de plicht om op zijn eigen wijze te zoeken naar zijn persoonlijke oplossing. Hoe bewuster je wordt, hoe meer je beseft dat je geen recht hebt om anderen de weg te wijzen, tenzij ze je daarom vragen of tenzij het onvermijdelijk is door de situatie waarin ze verkeren.
Ik heb nog veel schriftelijke vragen, maar de tijd is om.
Nog twee vragen en dan slotwoord.
Denkt u dat Mozart de moderne versies van zijn muziek, zoals de vertolkingen van bijvoorbeeld Tom Parker, mooi vindt?
Ongetwijfeld. Hij is blij dat hij nog zo hip is, dat hij zelfs in rockgedaante nog op kan duiken. En dat is nog heel wat meer dan van menige andere componist gezegd kan worden. Mozart zelf was speels en veel van zijn muziek is direct of indirect, gezien zijn tijd, lichtvoetig, speels en aangepast aan datgene wat nog net ging. En daarom zal het me niet verbazen dat zelfs een punkuitvoering bijvoorbeeld door Mozart zelf geamuseerd en misschien ook waarderend zou worden gadegeslagen. Dit in tegenstelling met degene die zijn heiligheid verkonden, omdat ze niet begrijpen dat de mens verandert en dat ook de muziek verandert. En dat de boodschap van eens niet meer door kan klinken op de wijze waarop ze eens werd meegedeeld.
De laatste vraag. De ozonlaag om de aarde wordt bedreigd vanaf de aarde. Wat moet daartegen gebeuren om het gevaar af te wenden?
Ja, dat is eigenaardig genoeg iets wat zichzelf weer gaat herstellen. Ozon is, zoals u weet, een product dat bij elektrische ontladingen plaatsvindt. Nu hebben we op het ogenblik te maken met een soort hothouse effect. Dat wil zeggen dat warme luchtlagen, als het ware, alles afschermen en de koude uitstraling op aarde aanmerkelijk beperken. Hierdoor ontstaat echter tussen de buitenste lagen van de atmosfeer en deze afdekkende lagen een steeds toenemend statisch spanningsverschil, het welk zich in ontladingen op den duur gaat uiten, hoogteonweers, maar dan op zeer grote hoogte, waarbij echter dan weer ozon wordt gevormd en als zodanig een herverdeling van ozon en het ontstaan van een ozonlaag in mogelijk wordt. Daarvoor moet men op aarde echter voorkomen dat in de atmosfeer te veel bestanddelen komen die de neiging hebben zich met ozon te binden. Goed doen? Nee. Dat was het, hè? Ja. En dan gaan we nog even kijken wat we met een kleine improvisatie kunnen doen. U geeft drie woorden en niet meer, alsjeblieft.
Samenspel.
Tempelier. Liefde.
Ik heb een tempelier. Een satanspel?
Samenspel.
Een samenspel. Oh ja, nou, van een tempelier kun je het samenspel in de liefde wel verwachten. Vooral als hij is als een tempelier. Maar goed. Verborgen is de wereld. Verborgen is het ridderschap. Maar vast ligt toch de taak. Het zoeken naar verborgen macht, naar de verborgen kracht, de graal. Waarin de liefde straalt, die eens de wereld offerbracht. En tot de mensen nederdaalt, wanneer ze weer ervaren het wezen en de kracht van dat wat in het verleden was. Zo zoeken wij oneindig veel te vinden in de kracht van zijn. We zoeken naar de heilige graal waarin de levenswijn nog rust, die eens uit liefde ons geofferd werd en die opnieuw de aarde kust. Maar zonder samengaan, wel, kan niet bestaan. Want samenspel, dat is het menselijk je verstaan. Het samen beseffen, samen streven. En zo de kracht een weg te geven, waardoor ze tot de wereld spreekt. En al in al, door kracht gedreven, ontdekt hoe haat in stukken breekt. En hoe de liefde spreken zal, die ene taal, die is de taal van het bijna niet geschapen al. Een ridder zijn, een stille kracht, is meester van jezelf zijn, maar ook het offer steeds gebracht. Aan de erkende zin van je bestaan. Het is niet slechts het zijn in ridderschap. Het is als ridder wegen gaan die in jezelf geschreven zijn. Het is vinden van je levenslijn. En daardoor word je dan vereend met al wat hoort tot zelfde kracht. Weer klinkt in jou dezelfde stem die ook in anderen zijn boodschap bracht. Herschep je uit een schijnbaar niet de kracht die leeft en alles ziet als teken dat voor elk bestaat, zodat de wereld niet vergaat, maar mensheid bloeit tot hoger licht, tot hoger wereld leert te gaan en in de eenheid van de kracht ridderlijk en plichtsbewust als eenheid te bestaan. Ik dacht dat ik daarmee de gedachte aardig had samengevat. Overigens mag ik u een raad geven in dit verband. Zoudt u ooit zijn als een tempelier, probeer niet ridderlijk te zijn, maar bewaar uw evenwicht. Goedenavond. Ja.
De volgende bijeenkomst is 25 februari en die is ook weer hier in deze zaal. Ik heb vanmiddag opgebeld en het kan gewoon doorgaan. Het is heel graag. Oh, dat is prima.
En u wordt hartelijk bedankt dat u dat weer mogelijk gemaakt. Ja? Nou, zeker. Het is hier alleen verschrikkelijk warm.
Ja, je kunt niet de deur
open. Nee, ontzettend.
Anders zetten we wel een staar achter het open.
Ja, maar dat ze dat niet wat kunnen tanken.